Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee H.M. Burggraaf uit de Wekerom voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Matthäus 4. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In die dienst zal ook de herbevestiging van diaken Bart van Capelle plaatsvinden. De kerkdienst, de volgende week zondag 8 maart, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. In die dienst zal ook de heilige doop bediend worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Mevrouw G. Sinke van Dooijeweert, Peperstraat 62, is afgelopen donderdag geopereerd aan haar schouder. Ze verblijft nog in het ziekenhuis. We denken aan haar in onze voorbeden. De overige mededelingen. We bidden voor het werk van de kerkenraad. Op 5 maart is er een gezamenlijke kerkenradenvergadering. De collecte. Er zijn vanmorgen de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. En bij de uitgang zal de voorjaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond gehouden worden. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 81, vers 3. Blij bazuingeschal klinkt in Israëls oren. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 116, het eerste en het elfde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Wat er verder volgt in het eerste en elfde vers van Psalm 116. Ook vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God, van de leefregel van dankbaarheid die de Heere ons gegeven heeft om ons leven te richten naar zijn wil. En als een antwoord op de lezing van de 10 geboden zingen wij van Psalm 25 het tweede vers. Dus Psalm 25 vers 2 als een antwoord op de lezing van de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heere, Jezus Christus, heeft deze woorden als volgt samengevat. U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Samen de Heer om zijn zegen over deze dienst, laten wij bidden. Heere, trouw en almachtige God, u die in Christus Jezus onze Vader bent, tot u komen wij aan het begin van deze dienst allereerst om u te danken. Heere, dank u wel dat we hier mogen zijn vanmorgen. Dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat u ons roept en geroepen hebt om naar de kerk te komen om onder uw woord een plek in te nemen. Plaats te nemen daar waar het evangelie klinken mag vanmorgen. En Heer, dan danken wij u voor wie u bent, voor uw trouw, voor uw zorg. Want wat is het bijzonder dat u, de schepper van hemel en aarde, met ons mensen van doen wil hebben, ondanks wie wij zijn. We hebben in de spiegel van de wet gekeken, ons leven er als het goed is naast gelegd. En Heer, wie van ons zal dan zeggen dat hij die leefregels van dankbaarheid ook in zijn leven zo'n plek gegeven heeft dat er niets op hem aan te merken valt. En daarom, Heer, komen wij allereerst tot u om u te belijden dat we niet zijn en niet geweest zijn wie we hadden moeten zijn. En om u te vragen of u ons ook vanmorgen wil horen omwille van uw Zoon, om Jezus wil. Heer, we zijn hier bij elkaar om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt en om te gedenken. In het bijzonder in deze weken gedenken wij toch uw lijden en sterven, Heer Jezus. En dan bidden wij of u met uw Heilige Geest in ons midden wil zijn. of u onze harten wil aanraken. Misschien hebben we wel een heel hard, gesloten hart. Wil u het dan verbreken? Een opening maken voor uw woord? En als we het dan lezen, Heere God, als we de Bijbel lezen, gebruik het dan om onze harten vol te maken van uzelf. Van uw geest. Van uw trouw. Van uw liefde. Van uw genade. Maar ook om ons te laten zien dat u er niet omheen kunt dat wij zondaar zijn. En dat u dat zo serieus neemt. Dat het zo zwaar weegt dat u uw eigen zoon gezonden hebt. Om voor ons de zonde weg te nemen, te verzoenen. En dat het anders niet kan. Dat we anders hier voor niets hadden gezeten. Of er niet hadden gezeten. En daarom danken wij u, Heere God, voor wie u bent voor ons. Voor hoe u met ons omgaat, ook in deze dag. En wij bidden u, zegen ons. Zoals we hier in de kerk zitten. Heer, u kent ons. U kent ook de mensen die met ons verbonden zijn via de kerkradio. U kent ook hun omstandigheden. Maar u kent boven alles ons hart. U weet wat er in ons leven speelt. U kent onze zorgen, onze vragen. U kent misschien ook onze moeite om te geloven. Om ja, die Bijbel ook echt serieus te nemen en voor waar te nemen. En dan bidden wij, Heere, of u deze morgen door uw Heilige Geest onze harten zo wil raken dat we er niet omheen kunnen. Of u al die zorgen, de noden, maar misschien ook de vreugde zo'n plaats wil geven in ons leven dat het ons niet hindert om naar uw stem te horen. Dat deze zondag dan voor ons een bijzondere mag zijn. Omdat we uw stem ook verstaan. En Heer, dan bidden wij om uw zegen voor ons hier in de kerk, voor de mensen bij de kerkradio, maar ook voor uw kerk wereldwijd. Overal waar uw woord uitgaat in deze morgen, Heer, wilt u daar zijn en wonen en werken door uw geest. Zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid tot aan het einde van de aarde. Heer, wij bidden u voor alle die een taak hebben in deze dienst, voor de koster, de organist. Maar we bidden ook voor degene die hier oppassen op de kleinste kinderen van de gemeente. En voor die kindertjes. Heer, wij bidden zegen ook hen. Geef dat ze iets mogen ervaren van uw liefde en genade. Ook in deze dag. Dat ze mogen zien dat de Heere God om jong en oud geeft. Om kleine kinderen. En om oude mensen. En om alles wat ertussen zit. Heer, wil u ons alles geven wat we nodig hebben om uw woord te horen. Maar ook om het te spreken. Want als u uw Heilige Geest niet geeft, Heere, dan kunnen we voorbereiden wat we willen. Maar dan blijven het mensen worden. En daarom bidden wij. Wil u uw geest verbinden aan de woorden die gesproken worden. En daardoor kracht doen in ons hart, in ons leven. En zo uw naam verheerlijken. En uw koninkrijk ook hier in deze uw gemeente bouwen. Dat vragen wij van u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen de Bijbel in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En ik lees u daarvan de eerste 11 verzen. Dus Matteüs 4, de eerste 11 verzen, is de schriftlezing voor deze morgen. En jongens en meisjes, als jullie een heel klein beetje de Bijbel kennen, vooral het Oude Testament, dan weet je wel dat de Heere God het volk van Israël met een aantal wonderen uit het land Egypte heeft gehaald. Ze zaten daar gevangen, eigenlijk als slaaf, een farao die Jozef niet gekend had. Eigenlijk staat daar een farao die zijn geschiedenis niet wilde kennen. Hij wilde niet weten dat Jozef Egypte had gered. En hij liet de Israëlieten heel hard werken. En hij wilde alle Israëlitische jongetjes laten doden in de Nijl. En er was één vrouw, en ik denk dat jullie haar naam wel kennen, Jochebed. En ze kreeg ook een zoon, een jongetje. En ze verstopte. Want ze wil natuurlijk niet dat die soldaten hem vinden. Dat ze hem in de Nijl gooien. Ze verstopte, maar dat jongetje gaat steeds harder huilen. Wordt groter, zijn stem wordt harder. En dan kan ze hem niet meer verborgen houden. Ze kan hem niet meer verstoppen voor die soldaten. Dan neemt ze een heel moeilijk besluit. Ze maakt een mandje. En ze smeert het in met pek, zodat het water dicht is. En ze legt het jongetje in het mandje. En het mandje in de Nijl, tussen het riet, zodat het niet zomaar wegdrijft. En ze heeft het op een plaats neergelegd waarvan ze weet dat de dochter van de farao daar haar bad neemt. Wij gaan onder de douche, maar zij waste zich in de Nijl. En daar ligt dat mandje. En het zusje van het jongetje, Mirjam, die staat op de uitkijk. En die houdt dat mandje in de gaten. Ze wil graag weten wat ermee gebeurt. En dan komt de dochter van farao en ze hoort het jongetje huilen. Dat is spannend. Want wat zal ze doen? Ze loopt naar het mandje. Ze laat het uit het water halen, doet het open en ziet een babytje. En dan is ze echt een moeder. Want ze heeft medelijden met het jongetje. En ze neemt het aan als haar zoon. Ze noemt hem Mozes. Want, zegt ze, ik heb hem uit het water gekregen. Dat is eigenlijk iets wat de Heere God gedaan heeft. Dat is een plan van de Heere God. Want nu is er een Joodse jongen, Mozes, die een koninklijke opleiding krijgt. De beste die er in die tijd mogelijk is. Hij leert schrijven, hij leert lezen. Nou, dat waren niet zo heel veel mensen die dat leerden in die tijd. Hij leerde leiding geven. Hij werd opgeleid voor het leger. En toen Mozes 40 jaar oud was, toen ging hij op bezoek bij het Joodse volk. Want hij wist toch dat hij daar vandaan kwam. En hij ziet dan twee mensen, een Egyptisch soldaat en een Jood. En die soldaat die slaat die Joodse man. En Mozes slaat die Egyptenaar dood. En dan moet hij vluchten. Uit Egypte. Vluchten voor de farao. En 40 jaar lang woont hij dan in de woestijn. En hij vindt daar werk als schaapherder. En hij trouwde met de dochter van Jethro. En opnieuw 40 jaar blijft hij in de woestijn. Hè? En in die woestijn leerde hij dus hoe hij daar moest overleven. En na die 40 jaar roept de Heere Mozes. De tijd is gekomen om Israël te verlossen. Mozes moet terug naar Egypte. Hij heeft alles geleerd wat nodig is om het volk van Israël te bevrijden. En door de woestijn heen te leiden naar Kanaan. 40 jaar opgeleid aan het hof. 40 jaar opgeleid in de woestijn. En na 10 plagen laat de farao Israël gaan en verlost hij zijn volk Israël. En 40 jaar lang zwerft Mozes met Israël door de woestijn op weg naar Kanaan. 40 jaar. Dat is eigenlijk wat je op had moeten vallen. 40 jaar is een heel belangrijk getal in de Bijbel. Ziet het niet alleen in de geschiedenis van Mozes, maar dat getal van 40 komt heel de Bijbel door terug. Noach wachtte bijvoorbeeld 40 dagen voordat hij uit de ark stapte. Het was al droog, maar hij ging de ark nog niet uit. Het regende 40 dagen en 40 nachten bij de zondvloed. En daarna werd het droog. Mozes verbleef 40 dagen op de berg Sinaï. En toen pas kreeg hij die 10 geboden. De profeet Elia zwierf 40 dagen door de woestijn voordat hij de Heere God ontmoette in de stilte. En ook de Heere Jezus zwerft 40 dagen door de warme woestijn om verzocht te worden in jou, in uw plaats. En over die 40 dagen die Jezus in de woestijn heeft doorgebracht, lezen wij in Matteüs 4. Als je kunt, lees maar mee. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, Jeruzalem. En hij zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven, dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover. In het Nieuwe Testament staat dan: Jezus is in alles op dezelfde wijze als wij verzocht. Hij is voor ons verzocht in de woestijn. En daar denken wij op deze tweede Lijdenszondag over na. Want die 40 dagen in de woestijn markeren ook in het leven van Jezus een nieuw begin. Daarna begint de Heer Jezus aan zijn taak. Geeft hij gehoor aan zijn roeping en begint hij het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen, begint hij te preken. We gaan erover nadenken nadat we gezongen hebben van Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En ook het vierde vers: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede en hem beschermt in het grootste gevaar. Psalm 17, vers 3 en 4 gaan we samen zingen als een voorbereiding op de prediking. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente van Jezus Christus, misschien hebt u ook wel gehoord van de 40 dagen tijd. 40 dagen voor Pasen. Dagen waarin christenen zich intensief bezinnen op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Periode van voorbereiding op het gedenken van de kruisiging op Goede Vrijdag. Van de dood en de begrafenis van de Heer Jezus, maar ook van zijn overwinning op de dood en het graf. En afgelopen woensdag is die periode van voorbereiding ingegaan. En ze eindigt op de zaterdag na Goede Vrijdag. Als je nou al die dagen in die periode telt, moet je thuis maar eens doen, dan tel je inclusief de zondagen geen 40, maar 46 dagen. Want de zondag is een feestdag voor de Heere God. En op zo'n feestdag vast je niet, maar dan vier je. Dan ben je blij dat je in het huis van de Heere God mag zijn. Dat je zijn grote daden mag gedenken en daarom tellen de zondagen niet mee. En dan hou je 40 dagen over. 40 dagen van bezinning, van onthouding ook, van intensief zoeken naar God. Of zoals bij Mozes op de Horeb, van een bij God verblijven. Bij God in de buurt zijn. Dus 40 dagen van intens zoeken naar God, naar de weg van God in jouw leven. 40 dagen van verblijven bij God. Biddend en vastend. Of in een bepaalde soberheid levend. Om je in de hectiek van het leven, in de drukte van onze tijd, te richten op God. Zoekend naar antwoorden. Antwoorden. Ja, want die woestijnervaring van de Heer Jezus, die wordt hier niet voor niets beschreven. Die heeft een doel. De Heer Jezus kwam in onze woestijn en hij werd verzocht zoals wij verzocht worden. Hij ging onze weg. Biddend en vastend ging Jezus door de woestijn, toch? Maar hij was er niet om bij God te verblijven. Om bij God in de buurt te zijn. Nee, de Heer Jezus wordt door de Heilige Geest heel bewust de woestijn ingestuurd. Om verzocht te worden door de duivel. Dus het verblijf van Jezus in de woestijn is niet bedoeld om de Heer God te ontmoeten, maar om verzocht te worden door de duivel. Dus ergens om de tegenstander van God te ontmoeten. Een verblijf in de woestijn doet sowieso al iets met je. Je beleeft er je kwetsbaarheid. Ik was in de woestijn in Jordanië. En als je daar staat als mens, in die onmetelijke zandwoestijn, dan voel je je klein, nietig. En als het dan helemaal stil is om je heen en de zon gaat onder, dan ga je als het ware vanzelf bidden tot God. Vanwege zijn grootheid, vanwege zijn majesteit, die zichtbaar wordt in de natuur om je heen. Je nietigheid, je kwetsbaarheid maakt je ontvankelijker voor een ontmoeting met God. En Jezus was daar 40 dagen en 40 nachten zonder voedsel, vastend. Overdag een verschroeiende hitte, 's nachts koud. En dat is Gods weg. De Heilige Geest zit aan het stuur in het leven van Jezus. Hij liet zich lijden. Want Jezus was voluit mens. Voluit. Hij kende dezelfde worstelingen. Hij kende dezelfde twijfel als wij wanneer het ging om de weg van God. Denk alleen maar aan Gethsemane. Die worsteling was zo intens dat Jezus druppels bloed zweette en aan zijn vader vroeg of er geen andere weg was. Maar waarom moest Jezus dan de woestijn in? Waarom? Wel, omdat wij daar wandelen. Wij wandelen in de woestijn van het leven. Misschien worstel jij ook wel met God. Want ook jouw weg naar het beloofde land dwars door de woestijn loopt met alle problemen en zorgen en moeite. Want in het leven is niet makkelijk. Je verlangt naar eten en naar drinken. Je verlangt naar een woord van onze God. Naar een bemoediging. Een woord van troost. En kijk dan eens naar Jezus. Juist dan komt Hij naast je lopen. Hij deelt in je moeite en in je zorgen. Hij deelt in de verzoekingen van het leven. Hij is in onze woestijn gekomen. Je zou kunnen zeggen, Hij loopt voor ons uit. En wij volgen. Wij mogen zijn voetstappen drukken. Ik zet mijn treden in zijn spoor. Hij heeft dat spoor gemaakt voor ons. Dat wij het zouden volgen. Voor hem was er geen troost. Maar wachten na 40 dagen van honger. Een verzoeking. Na 40 dagen van vasten. Ontmoet Jezus de duivel. En ook dat is in onze plaats. De Heer God heeft onszelf in de woestijn gebracht. Hij stelt ons bloot aan de gevaren van de verzoeking. Hij gaat zelf de strijd met de duivel aan. De Heer God brengt ons in de woestijn omdat Hij niet wil dat wij als slaven in Egypte blijven. Kijk, dat is de makkelijkste weg. Als slaven in Egypte blijven, want Egypte dat staat in de Bijbel gelijk aan een leven zonder God. Dan kun je doen wat je wil. Om je met niemand rekening te houden. Alleen met jezelf. Met je eigen gedachten. Met je eigen verlangens. En de Heere God, die heeft ons daar niet voor over. Hij wil dat we achter hem aan Egypte verlaten. En hij zal onszelf dwars door de woestijn heen naar het beloofde land leiden. Dwars door alle verzoekingen en moeite heen. Hij gaat ons in Christus Jezus voor. En wij mogen volgen. Discipel zijn. In Egypte blijven, dat lijkt eigenlijk wel het makkelijkst. Kun je doen wat je wil en zolang je daar leeft, zolang je daar bent, zolang je als een Egyptenaar leeft, is er eigenlijk ook niets aan de hand. Heb je geen last van verzoekingen? Ja, dus daar besteedt de duivel ook geen aandacht aan je. Kijk, als je leeft als een mens zonder God, heeft hij zijn doel bereikt. Dan laat hij je gewoon. Maar als je Jezus volgt, dan staat hij je tegen. Dan krijg je verzoeking. Dan krijg je onrust. De onrust in je leven. De stille stem in je hart. Dat iets niet in orde is. Die stille stem, die onrust, die komt van God. Want God heeft er geen rust mee. Heeft er geen vrede mee dat jij rust vindt in Egypte. En zijn geest zorgt er dan ook voor dat je in Egypte geen rust kunt vinden. Dat je geen vrede hebt in de wereld zonder God. Als je ontdekt dat de vrijheid die Egypte je biedt maar schijn is, dan wijst hij je de weg naar echte vrijheid. Een weg dwars door de woestijn. Waarop je vrij bent, waarop je niets anders hoeft te doen dan te volgen. Volgen. Iemand volgen als u dat in het verkeer doet. Ik ben een keer met een aantal zwagers naar Parijs geweest met de auto. Achteraf niet zo'n heel goed idee, want daar is het heel erg druk. En wij reden achter elkaar aan. Dan volg je elkaar. Mijn ervaring is, als er eentje een verkeerde weg in slaat, ga je allemaal de verkeerde weg in. Volgen. Maar als je de goede weg gaat, ga je ook allemaal de goede weg. Dus volgen betekent eigenlijk dat je je overgeeft aan degene die voorop loopt. Die volg je. Dus het betekent dat je je overgeeft aan de ander. Nou, in het geloof betekent dat dus dat je je overgeeft aan de Heere God. En dat Hij de leiding heeft in je leven. Dat Hij je weg bepaalt. De Heere God gaat voorop. Zorg dat Hij zichtbaar aanwezig is. Kijk maar in de woestijnreis van Israël. Een wolkkolom, een vuurkolom. Of zoals vanmorgen, Hij gaat ons voor in Jezus Christus. Een eerste zichtbaar begin van de lijdensweg van Jezus. De verzoeking in de woestijn. Hij gaat letterlijk voorop. Dwars door de woestijn, door de plaats van verzoeking. Hij kwam in onze woestijn. In ons leven. En Hij gaat voorop. Als wij Hem volgen, moeten we dus ook door die woestijn heen. Moeten wij ook omleren gaan met de verzoekingen van de duivel. Want die zijn er. Ook in onze tijd. Een heleboel. Verzoekingen die erop gericht zijn om onze relatie met de Heere God te verbreken. Om Gods gaven en ons Gods vertrouwen te beschadigen. Of onder het zand te krijgen. Verzoekingen die gericht zijn op Gods weg in ons leven. Weet je het wel zeker? Vraagt de duivel dan. Satan verzoekt Jezus met Gods gaven. Hij probeert hem te verleiden om de gaven die hij heeft, om die voor zichzelf te gebruiken. Dus hij maakt gebruik van Jezus' lichamelijke zwakte, van Jezus' honger, die na 40 dagen natuurlijk hevig is. En de duivel weet precies wat hij doet. Hij weet wie Jezus is, hij weet welke gaven de Heer Jezus heeft. Hij weet dat hij ook de gave heeft om van stenen brood te maken. Om zijn eigen honger te stillen. En daarom fluistert hij hem in: als u nou Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Als Jezus daarop in zou gaan, dan zou hij zijn gaven niet gebruiken in gehoorzaamheid aan zijn vader. Niet om mensen te redden, maar voor zichzelf. Om zijn eigen leven makkelijker te maken. Nou heeft iedere gelovige gaven van God gekregen om ze in te zetten voor de uitbreiding van het koninkrijk van God. En dat weet Gods tegenstander natuurlijk ook. En daarom probeert hij ons te verleiden om ze op een verkeerde manier te gebruiken. Ze verkeerd te gebruiken. Hij probeert ons zo ver te krijgen dat we Gods gaven alleen voor onszelf gaan gebruiken. Om er zelf iets mee te worden. Of om er zelf beter van te worden. En zo probeert die duivel een wig te drijven tussen God en ons, zodat er een afstand komt tussen God en zijn zoon hier. Tussen de Heer Jezus en God de Vader. De Heer Jezus heeft het in de gaten. En hij geeft een heel simpel Bijbels antwoord. Lees het thuis maar na. In Deuteronomium 8 vers 3. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Het gaat in ons leven niet om brood, maar om God. Om het woord van God. Om de wil van God. Want waar de wil van God gedaan wordt, daar is zijn koninkrijk. Ook in ons leven kan de verleiding de kop opsteken, toch? De verleiding om Gods gaven te misbruiken. En dat kan heel simpel zijn. Als jij overvloed hebt en je weet dat iemand het krap heeft, dat je hem dan toch voorbij loopt om je geld op de bank te zetten in plaats van die ander te helpen. Of als jij goed van de tongriem gesneden bent en makkelijk praat door de gaven van het woord, maar dat je een ander die daar moeite mee heeft niet uit laat praten. Maar dat je hem klem praat, dat is misbruik van je gaven. Terwijl die ander met weinig woorden misschien wel ontzettend veel betekent in het koninkrijk van God. Met de gaven die de Heere God hem gegeven heeft. Maar bedenk dan dat je die gaven van God gekregen hebt met het oog op zijn koninkrijk. Niet met het oog op jezelf. Niet om er zelf beter van te worden. Maar om te bouwen aan het koninkrijk van God. Door het gebruik van je gaven aan dat rijk vorm te geven. Om de liefde voor God en voor mensen vorm te geven. En daarom is het zo erg wanneer christenen lauw zijn. Als we onze gaven niet volledig inzetten. Of maar mondjesmaat. Ook dat is misbruik van Gods gaven. Dan wrijft de duivel in zijn handen. Want de duivel is bang voor de gaven die God ons geeft. En daarom richt hij in de woestijn zijn pijlen ook juist op die gaven van Jezus. En daarom richt hij zijn pijlen op de gaven die wij hebben ontvangen. En als het mislukt en Jezus zijn verzoeking pareert, zoekt hij een ander doelwit. Dus na de gave richt hij zich op zijn godsvertrouwen. Hij probeert de betrouwbaarheid van de Heere God, van God de Vader zouden we zeggen, ter discussie te stellen. En hij daagt Jezus uit om de betrouwbaarheid van de woorden van zijn Vader te beproeven. En hij neemt hem mee naar de tempel, naar het hoogste punt van de tempel, waarschijnlijk de rand van de tempelberg, zodat je direct in een hele diepe afgrond keek. En hij zegt, als je nou de zoon van God bent, dan werp jezelf dan naar beneden. Want er staat geschreven, in Psalm 91, dat hij zijn engelen voor u bevel zou geven en dat ze u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Eigenlijk ook een heel bekend patroon. Het gaat de duivel om twijfel. Om twijfel aan het woord van God en het liefst om twijfel aan God zelf. Want twijfel is ongeloof, toch? De duivel misbruikt een belofte van God om een aanval te doen op het vertrouwen van Jezus. Het is alsof hij vraagt, weet je het wel zeker? Geloof je echt dat de Heere God zijn engelen zal sturen om jou op te vangen? Nou, bewijs het dan maar. Spring dan. Alsof het nodig zou zijn om God te beproeven en de waarheid van zijn belofte te bewijzen. Jezus zelf is immers het levende bewijs dat God al zijn belofte vervult. Bij de Heer Jezus is geen sprake van ongeloof of twijfel. Hij is zeker van God. Hij is zeker van het woord van God. Hij heeft de waarheid daar. Hij hoeft de waarheid daarvan niet te bewijzen. Jezus is de waarheid. Hij is het levende woord van God. En opnieuw citeert de Heer Jezus de Bijbel. Nu uit Deuteronomium 6, het 16e vers. U zult de Heere uw God niet verzoeken. Je moet God niet verzoeken. Je moet hem vertrouwen. Je moet alles in zijn handen leggen. Je leven. Je gezin. Je geld. Je goed. Je zonde. Alles. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. En alleen de duivel wordt er beter van wanneer wij twijfelen. En daarom morrelt hij ook aan ons vertrouwen. Kan ook ons zomaar gebeuren, toch? Je speelt een spel, een game. Je luistert muziek. Waarbij je je eigenlijk op een grijs terrein bevindt. Terrein van de duivel. En dan spreekt je geweten. Is het wel goed wat je doet? Klopt het wel? Maar dan komt je vriendin en die zegt, kom op. Doe niet zo flauw. En de duivel die echoot als het ware. Kom op. Doe niet zo flauw. Zo erg is het toch niet? God is er toch om je te bewaren? 80? Ben je gek? Je kunt hier best 120 rijden. Je bent toch een goede chauffeur? Kom op, fluistert die stem. Zo erg is het toch niet? God is er toch om je te bewaren? Hij zal zijn engelen gebieden. Heeft iets van God verzoeken, toch? Of niet? Misschien doet u dat helemaal niet. Neemt u die risico's niet, maar worstel je met God. Worstel je met je vertrouwen op Gods belofte. En dan zeg je, ik wacht al zo lang op antwoord. Ik wacht al zo lang op de vervulling van die belofte. En het gebeurt maar niet. En daarom twijfel ik. Ja, je leest de Bijbel, maar je krijgt geen antwoord. Je krijgt eigenlijk alleen maar meer vragen. Vragen over God. Vragen over de zaligheid, over zonde en vergeving. Misschien wel over de uitverkiezing. Vragen over hoe je dan als christen zou moeten leven. Of over de regels en tradities. En vragen mag, toch? Sta toch open voor vragen? Ga er toch ook serieus op in? En je mag er met elkaar over spreken. Zeker. Je mag er zelfs met elkaar over discussiëren. Maar wel met dit doel. Om uiteindelijk samen bij de Heere God terecht te komen. Dus je moet niet in cirkeltjes rondom dezelfde vraag blijven draaien. Want dan groeit de twijfel en wordt je relatie met je hemelse Vader, met de Heere God, verstoord. En daarom leg die vraag maar bij de Heere God neer. En aanvaard dat Hij God is. En laat die vragen niet zo'n grote rol in je leven gaan spelen, dat je God ermee gaat verzoeken. Denk maar even terug aan Mozes. 40 jaar in Egypte geweest. Een Egyptenaar doodgeslagen. 40 jaar in de woestijn. En ergens had hij het daar best naar zijn zin. Zijn schapen. In de eenzaamheid. En dan komt God. En die haalt hem uit die eenzaamheid. En hij roept hem. En wat doet Mozes? Hij gaat de discussie aan. Nee, Heere God, ik kan dat niet. Ik kan het echt niet, Heere God. Ik kan het absoluut niet, Heere God. En de Heere God zegt, Mozes, nu is het genoeg. Je gaat. En dan laat hij zijn vragen bij God. En hij gaat. Hij aanvaardt dat God God is. En hij een mens. Dus laat je vragen niet zo'n grote rol gaan spelen dat je God ermee gaat verzoeken. Bijvoorbeeld door erop los te leven vanuit de gedachte. Stel nou dat ik uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Ik kom dat nog wel eens tegen bij jonge mensen. Ja, waarom zou ik me nou aan alle regeltjes houden? Waarom zou ik niet uitgaan op vrijdag of zaterdag? Als ik uitverkoren ben, dan zorgt de Heere God wel dat het goed komt. En zo niet. Je kunt God op zijn woord vertrouwen. Als hij je roept en zegt dat als je komt, dat hij je rust geeft, dan meent hij dat. En daarom legt de Heer Jezus ook met dat woord van God de duivel het zwijgen op. De duivel geeft het niet op. Want Jezus leeft nog. En nu de verzoekingen op het gebied van de gaven en van het godsvertrouwen van Jezus mislukt zijn, nu gooit hij het over nog een andere boeg. En nu gaat hij de lijdensweg die de Heer Jezus moet gaan om het koninkrijk van God te vestigen, om hem te verzoeken. Hij gaat die lijdensweg gebruiken om Jezus te verzoeken. Hij neemt hem opnieuw mee. Nu naar een hele hoge berg. De meeste mensen denken dan aan de Olijfberg. En daar biedt hij Jezus een alternatief voor Gods weg. Een andere route voor de lijdensweg. En hij laat hem alle koninkrijken van de aarde zien. De koninkrijken, de rijkdommen, de macht. En dan zegt hij, en dat alles zal ik u geven. Als je maar voor mij knielt en mij aanbidt. Dus zonder dat er lijden aan te pas komt, zonder dat Jezus hoeft te sterven, alleen een knieval. En alles is voor hem. Eén knieval voor de duivel en heel de heerschappij. Alles op aarde is onder zijn heerschappij. Dat is een verzoeking, of niet? Alles onder je heerschappij. Eén knieval voor de duivel. Maar Jezus bedenkt zich geen moment. Ga weg, Satan, want er staat geschreven in Deuteronomium 6 vers 13. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En met die woorden aanvaardt de Heer Jezus de weg die zijn hemelse Vader voor hem heeft uitgestippeld. De lijdensweg, waarop hij niet alleen de zonde en de dood overwint, maar ook de duivel. Jezus wilde alleen aan God gehoorzaam zijn. En alles wat hij had in zijn dienst besteden. Hij wilde dienaar zijn van God en van mensen. Jezus was niet uit op gestolen macht. Hij was niet bereid om de prijs te betalen die de duivel van hem vroeg. Hij weigerde voor hem te knielen. Hij weigerde om de Satan te aanbidden. Jezus ging liever de strijd met hem aan op de weg die God voor hem had uitgedacht. Ook al betekende dat hij een hoge prijs moest betalen. Dat hij onze verlossing met zijn leven zou betalen. En ook in ons leven kan de weg die God met ons gaat ons vatbaar maken voor verzoeking. Gaat het niet zozeer om wereldheerschappij, maar in onze dagen gaat het veel meer om zelfbeschikking. Dat is toch mijn leven? Ik mag toch doen wat ik wil? Ik ga daar toch over. Zelfbeschikking. Je kunt erbij natuurlijk denken aan zaken als euthanasie, als abortus, of de vragen rondom voltooid leven. Ik moest in deze ook denken aan de hele discussie rondom de kinderwens van alleenstaande vrouwen, van lesbische of homoseksuele koppels. Ik wil. En wij kennen het voorbeeld van mensen die knieval voor de duivel gemaakt hebben. Die hem hun leven hebben gegeven in ruil voor macht en roem. Denk maar in eerste instantie aan Adam en Eva. Zij maakten een knieval voor de duivel. En het is dat de Heere God ze heeft vastgehouden. Maar je kunt in onze tijd ook denken aan artiesten. Ik weet van een Lady Gaga of een Keith Flint. Die hebben hun leven daadwerkelijk aan de Satan toegewijd. Schrijven ze ook openlijk. Er is helemaal geen moeite mee. Je kunt ook denken aan de grote graaiers. Mensen die zich continu verrijken ten koste van een ander. Maar je mag ook aan jezelf denken. Want meestal is het knielen voor de duivel niet zichtbaar in grote dingen. Maar juist in de simpele verleiding. De verleiding om iets mee te nemen zonder te betalen. Of om iets te verzwijgen. En dan bedoel ik niet alleen voor je vader of je moeder, voor je vrouw of je man. Maar dat kan ook zijn voor de overheid. Iets verzwijgen. En de ene leugen roept de andere leugen op. En zo kom je langzamerhand in een soort schemerwereld terecht. In dat grijze gebied. En dat is nou precies waar de Satan je wil houden. En dan houdt hij ons gevangen. En onderdanig. En zolang je in het schemerduister, zolang je in Egypte ronddwaalt, heeft hij de macht over je. Dan kon je het niet erkennen. Zolang als je de Heere God niet volgt, ben je in de klauwen van de Satan. Dan heeft hij macht in je leven. Uit de schemerwereld wil God je verlossen. Daar roept hij je uit weg. En als je gehoor geeft aan de roep van het evangelie, als je vertrouwt op het woord van onze God, dan kun je uit de duisternis, mag je dan tot zijn licht komen. En dan trek je de woestijn in de voetsporen van Jezus. En dan verliest de Satan zijn macht. Dan verliest hij zijn macht en rest hem eigenlijk alleen nog de verzoeking. Probeer je te laten struikelen. En daarom is de vraag zo belangrijk wie jij dient. Voor wie jij je knie buigt. Buig je voor God? Of buig je voor de Satan? Als je de Heer Jezus volgt en de verzoeking of de verleiding heel sterk is, dan mag je jezelf de woorden van de Heer Jezus in gedachten brengen. Dan mag je ze zelfs naspreken. Ga weg, Satan. Want er staat geschreven in Deuteronomium 6 vers 13. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En dan druipt de Satan af. Want hij weet dat hij verslagen is. Zoals we dat ook in het 11e vers lezen. Toen liet de Satan de duivel hem gaan. En zie, de engelen kwamen en dienden Jezus. Nog in de woestijn dienden de engelen Jezus. Onthoud dat maar. Engelen dienen diegene die in de woestijn Jezus volgt. 40 dagen was Jezus in de woestijn voordat de duivel hem op de olijfberg vroeg om voor hem te knielen. En Satan verloor de slag en de strijd. Want 40 dagen na zijn opstanding uit de doden stond Jezus opnieuw op de olijfberg. Klaar om zijn troon in de hemel in te nemen. Omdat zijn vader hem alle macht gegeven heeft. Niet alleen op de aarde. Zoals de Satan hem bood. Maar in de hemel en op de aarde. En zijn discipelen aanbaden hem. 40 dagen hebben wij tot Pasen. 40 dagen om Jezus lijden en sterven te gedenken. En ook zelf te komen tot de aanbidding van Jezus Christus. Aan wie alle macht gegeven is. In de hemel. Maar ook hier op de aarde. Ook in ons leven. In de woestijn waar wij doorheen ploeteren. In de moeilijkheden die we meemaken. In onze worsteling, in onze twijfel. Ook daar, zelfs in de twijfel, heeft Jezus alle macht. Daarom aanbidden wij Hem. Want van U, Heer Jezus, is het Koninkrijk. En de macht. En de heerlijkheid. In eeuwigheid. U zij alle lof. En eer. En aanbidding. U wil ik volgen, toch? Laat dat uw gebed zijn. Heere, ik wil u volgen. Dwars door de woestijn. Ondanks alles wat dan op me afkomt. Maar houdt u me dan vast. En als het te moeilijk wordt, draag me dan. Want Jezus is in alle dingen verzocht geweest. Zoals wij. En Hij bleef staande. En door zijn kracht, door zijn geest, kunnen ook wij staande blijven. Want Hij heeft alle macht. Alle macht. Amen. Gemeente, wij zingen samen van Psalm 91, het vijfde vers. moment laten we samen voorbeden doen en danken voor het woord wat de Heer ons vanmorgen gegeven heeft. Laten wij bidden. Heere trouw en almachtige God, Vader in de hemel. Dank u wel dat u ons niet in Egypte laat. Maar dat u ons ook vanmorgen geroepen hebt om die woestijn in te gaan. U ons hebt laten zien dat we niet alleen hoeven te gaan, maar dat u er geweest bent, verzocht bent. En dan weet u ons leven. U weet, Heer, of u er een rol in speelt of dat wij ons ergens wel heel erg op ons gemak voelen in het leven zonder u in Egypte. En dan roept u ons. En wanneer wij gehoor geven, Heer, dan is dat toch ook een radicale ommekeer. Dan is dat een totale omwenteling in ons leven. Dan verandert onze blikrichting. Zijn we eerst gericht op onszelf en de wereld om ons heen. Als u ons roept en wij u volgen, dan kan onze blik alleen maar op u gericht zijn, Heer Jezus, want u gaat ons voor. En daarom bidden wij om die geopende ogen, om geopende oren en om de moed om ons oude leven achter ons te laten en u te volgen. En u hebt het beloofd, Heere God, dat u door uw Heilige Geest ook onder ons zou wonen en werken. Dat u mensen tot geloof en bekering zou leiden. Maar u zegt het ook, werk uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt. Bidden en het werken. En Heere God, dan bidden wij om de moed, om de wil, om een hart, om u te volgen. We zijn volledig afhankelijk van u, van uw Heilige Geest. En tegelijkertijd zijn we volledig verantwoordelijk voor de dingen die we doen en de keuzes die we maken. Heer, wil u ons dan door uw woord en geest leiden op uw weg. En ons staande houden in de woestijn, in de verzoeking. Zodat we niet teruggaan naar Egypte, maar u blijvend volgen. Totdat we aankomen in het beloofde land, totdat we voor altijd bij u mogen zijn. Niet 40 dagen, maar een eeuwigheid. Heer, wij vragen om het krachtige werk van uw Heilige Geest, zodat we door ons volharden ook een getuige mogen zijn naar de wereld om ons heen. Mensen het mogen zien, wie u bent, in de manier waarop wij met elkaar en met onze naasten omgaan. In de manier waarop wij spreken over God, over de Heer Jezus, over de Heilige Geest. Heer, ontferm u zo, ook over deze gemeente. En geef dat ze hun plaats ook zo in dit dorp in mogen nemen. Dat andere mensen het zien en zich af gaan vragen, wat is dat toch? Laat ze zijn tot een stad op een berg, een licht in de duisternis, die mensen aantrekt, waar mensen naartoe gaan om te zien wat er aan de hand is, om te ontdekken wie u bent. Heer, dan willen wij vanmorgen ook voorbeden doen. We bidden in het bijzonder voor mevrouw Sinke van Dooyeweert, die afgelopen donderdag geopereerd is aan haar schouder. Heer, we bidden voor haar en alle die haar in liefde omringen, voor haar man die zorg draagt voor haar. Wil u ze nabij zijn? Geef dat de ingreep ook geslaagd mag zijn, zodat ze ook te zijnde tijd haar plek weer volledig in kan nemen. Dat ze de arm ook weer kan gebruiken. Heer, u kent haar, u kent ook haar omstandigheden, u kent boven alles ook haar hart. Laat deze weg die zij moest gaan ook voor haar een moment zijn om stil te staan, om bij u te verblijven, om zich op u te richten. Heer, ontfermt u zich over haar en over alle zieken in de gemeente. U kent ze. Ook degene die niet met name genoemd zijn. U kent ook de ouderen in de gemeente. Mensen die misschien wel worstelen met het leven. Die niet langer zelfstandig kunnen wonen, maar verzorgd moeten worden in verzorgingshuizen of verpleeghuizen. U kent mensen die rouw met zich meedragen en daarmee kunnen worstelen. Het kan soms zo onverwachts de kop opsteken. En zo schrijnend zeer doen. Heer, wil u er dan in zijn, in dat verdriet. In die rouw. En er doorheen dragen. En nabij zijn. Heer, wij bidden u voor de kerkraad. Als de kerkraden deze week ook in vergadering bij elkaar zullen komen. Heer, wil u ze dan zegenen. En geef dat ze in hun werk mogen ervaren dat u door de Heilige Geest ook hier in de gemeente woont en werkt. En dat u hen leiding geeft. Mogen ze met open handen en een geopend hart ook voor uw aangezicht staan. Om door uw Heilige Geest heen, door uw Heilige Geest geleid, leiding te geven aan dit gedeelte van uw Koninkrijk. Heer, we bidden voor de jonge mensen, voor de kinderen die na een week vakantie weer naar school mogen. Dank u wel dat u ze die gelegenheid geeft, Heer, dat de school er is en dat we onderwijs mogen ontvangen. Wat is dat een groot goed. Dank u wel daarvoor. En dan bidden wij ook voor de leraar, voor de leerkracht op de basisschool. Geef ze wat ze nodig hebben, Heere God, om onze kinderen niet alleen te onderwijzen met het oog op een goede plaats in de maatschappij. Maar ook om ze te onderwijzen en te leren, ja, voor te leven wie u bent. Wie u in Christus Jezus ook voor die kinderen, voor onze kinderen wilt zijn. Heere, ontferm u zo over het geheel van de gemeente. En bouw ook hier aan uw koninkrijk. Ook door de dienst van uw dienstknecht die u hier aan deze gemeente verbonden heeft. Heer, geef hem alles wat hij nodig heeft. Bewaar hem en zijn gezin. Zegen en Heere God en maak ze vol van de Heilige Geest. Zodat ze hun werk ook met vreugde in het midden van de gemeente mogen doen. Heer, wij denken ook aan uw eigen volk. U hebt hen als een voorbeeld gebruikt in de Bijbel. Door hen uit Egypte in het beloofde land in Kanaan te brengen. Een reis waar wij veel van kunnen leren. Die ons ook veel te zeggen heeft, ook in ons leven van alle dag. En Heere God, zij zijn dan in Kanaan aangekomen. Maar als we in onze tijd kijken, Heere, dan zijn ze toch blind. Blind voor uw genade in Christus Jezus. Blind voor de Messias die u hen gegeven hebt. En daarom bidden wij, Heer, open hun ogen. Dat ook zij het mogen zien en geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, van de God van Israël. We bidden ook voor het volk zoals het zich hier op aarde, zoals het hier op aarde zichtbaar is, woonachtig in het land Israël. Heer, er gebeurt veel, ook met dat volk. Het is altijd dreiging. Wij bidden, bewaar ze. Bewaar ze ook in die omgeving, Heere God. Maar denk ook aan de volken die om hen heen wonen. Die vaak verstrikt zijn in een godsdienst die niet over Jezus gaat. En Heere, wij bidden dan of u ook in die volken, in de volken rondom Israël, met uw Heilige Geest, door uw woord krachtig wil werken. We weten dat het gebeurt. Dat vele moslims ook tot geloof komen. Wij bidden u, Heere God, bouw dan ook daar aan uw koninkrijk. En verheerlijk uw grote naam, zo over het rond van de aarde. Heere, wij hebben u veel te vragen. Maar er is ook niemand anders naar wie we toe zouden kunnen gaan. U hebt niet alleen de woorden van het leven, van het eeuwige leven. Maar u hebt ook de macht in de hemel en op de aarde. En in die macht bevelen wij niet alleen uw volk Israël. Maar ook heel uw kerk en ook deze uw gemeente aan. Hoor ons gebed, Heere. Aanvaard onze dank voor alles wat u ons in deze morgen gegeven hebt. En ga met ons. En breng ons ook vanmiddag of vanavond in gezondheid hier in uw huis. Om opnieuw uw woord te horen. Wij bidden dat van u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 136, het eerste en het zestiende vers. Dus Psalm 136, vers 1 en vers 16. Loof de Heere, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het eerste en zestiende vers van Psalm 136. Ga dan nu alle heen in vrede naar uw huis. Bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u en jullie vrede. Amen.